Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een diamond pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Dag lieve luisteraar, je bent afgestemd op DAMNHONEY.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Dit is aflevering 154.
Het is, op de dag dat we dit opnemen, 19 oktober. 12 dagen nadat er in Israël een aanslag werd gepleegd door Hamas. Ruim 1300 mensen werden vermoord en nog eens 200 mensen ontvoerd. En direct na deze verschrikkelijke aanslag, want ja, het mag voor zichzelf spreken dat wij het brute geweld dat daar heeft plaatsgevonden afkeuren. Dat we meeleven met slachtoffers en nabestaanden. Dat we geraakt zijn door het leed. Dat direct na deze verschrikkelijke aanslag Israël van Nederland en ook van de internationale gemeenschap de vrijbrief kreeg om zichzelf te verdedigen.
Ja. Er werd door Frans Timmermans gesproken van willekeurig geweld. En er is deze week een motie aangenomen waarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas wordt benadrukt. En daar staat in geschreven, en ik citeer, dat het humanitair oorlogsrecht en beginselen als proportionaliteit en effectiviteit van groot belang zijn, maar dat naleving daarvan zeer bemoeilijkt wordt door het asymmetrische karakter van deze oorlog, inclusief het doelbewuste gebruik door Hamas van civiele objecten. En dat leest in mijn ogen een beetje als, ja, Israël moet zich houden aan het humanitair oorlogsrecht, maar Hamas maakt het ze wel heel moeilijk. Dus kijk maar even. En een maar is niet op zijn plaats als het gaat over humanitair oorlogsrecht. En Mark Rutte zei direct na de aanslagen dat we niet zo vaak hebben meegemaakt dat dit conflict zich richt op gewone mensen. En die gewone mensen waar Rutte het over had, dat zijn dan mensen waar menig witte Nederlander zich in kon of kan herkennen. Dus dat zijn mensen dansend op een festival of met het hele gezin aan de ontbijttafel op zaterdagochtend. En dan de gruwelijkheden die zich daar afspeelden. En het is logisch dat we daar gevoelens van walging en afkeur en verdriet en rouw bij hebben. En we willen dan ook maar meteen duidelijk maken, er moet ook ruimte zijn voor die gevoelens, want het is ook verschrikkelijk.
En tegelijkertijd zijn er de verschrikkingen in de Gazastrook. Het leed dat de Palestijnen al jaren, vele tientallen jaren wordt aangedaan door Israël. Het zijn gruwelijkheden waar we gevoelloos voor zijn geworden, waar we gewend aan zijn geraakt. En ook daar worden mensen vermoord, kinderen vermoord. En ook daar is heel veel leed, actief berokkend door de staat Israël. En die gewone mens waar Rutte het over had, die gewone mens, die wordt ook aan de Palestijnse kant geraakt. En zeker niet zelden. Maar waar wij als witte Nederlanders ons herkennen in de dansende festivalbezoeker en ons identificeren met de mensen aan de ontbijttafel, daar identificeren we ons niet met de anonieme getallen. Want zo verschijnen de Palestijnse slachtoffers vaak in de krant. XX aantal doden gevallen, schrijven de kranten. Terwijl ze in Israël spreken over mensen die vermoord zijn en weer een gezicht bij krijgen.
En Palestijnen worden dus jaar in jaar uit ontmenselijkt. Ze worden beschreven als beesten, beestachtigen of als menselijke schilden. Wat per definitie betekent dat er doorheen gebroken moet worden. Zoals Samia Hafsaoui zo treffend zei in Internet de podcast. En de Volkskrant spreekt over een leeggeveegd Gaza. De gezichten die we kennen van de Israëlische slachtoffers, En die kennen we goed. En dat is ook goed, want we moeten ze ook kennen en we moeten weten van dat leed. Maar die gezichten en verhalen kennen we niet of nauwelijks aan de Palestijnse kant. Je zult dus actief op zoek moeten naar de mens, de gewone mens in Gaza. Naar de cultuur, naar hun dromen, naar hun idealen, dagelijks leven. Als je meer te weten wil komen dan een xx aantal Palestijnen is omgekomen.
Afgelopen zondag was ik op het protest in Amsterdam voor een vrij Palestina. En daar las ik op een protestbord: waar onderdrukking is, is verzet. En zo zie ik het ook. Verzet is niet mooi, het is niet lieflijk. En dat wil ook niet zeggen dat ik het geweld van Hamas goed praat of daar maar mee wil afdoen. Maar wat we willen zeggen is dat er een bredere context is van jaren van onderdrukking, van discriminatie, van geweld, etnische zuivering, van apartheid. En dat kunnen we en dat moeten we niet ontkennen. Het geweld dat we nu zien, dat kunnen we daar niet los van trekken. Het is allemaal met elkaar verweven.
En er is een bezetter en er is een onderdrukte. En waarom is het dan zo dat we bij Rusland-Oekraïne, de oorlog daar, dat we dat zo duidelijk zien, maar dat nu het grootste deel van onze politici en mediamakers een duidelijke voorkeur uitspreekt voor Israël? Dat er gehamerd wordt op het recht op zelfverdediging, dat er een bommenstorm over Gaza wordt uitgestort door Israël met toestemming van Nederland, terwijl daar op dat kleine gebied 2 miljoen mensen wonen daar, waarvan de helft minderjarig. En waarom is het dat elektriciteit en water wordt afgesloten en er geen toegang is tot internet, er geen toevoer is van medicijnen, van voedsel, ziekenhuizen worden gebombardeerd en daar wordt al gesproken over duizenden doden, duizenden vermoorde mensen en nog veel meer gewonden. 13.000 is het laatste wat we zagen.
Men werd ook gedwongen om binnen 24 uur te vertrekken. Alsof een miljoen mensen zomaar even binnen 24 uur alles achter kan laten. 1 miljoen mensen, waaronder zieke mensen, kinderen, gehandicapte mensen, zwangeren, pasgeborenen. En waar moeten ze naartoe? De grenzen zitten dicht. Het is een openluchtgevangenis. Israël maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, aan schending van humanitaire rechten, mensenrechten. En daar hoef je geen discussie over te voeren. En het is ons een raadsel waarom de internationale gemeenschap dat niet unaniem veroordeelt en waarom de media zich er ook niet duidelijk over uitspreken. We voelen ons gegaslight de afgelopen dagen. Waar moeten we naartoe voor betrouwbare informatie? Waarom wordt propaganda van Israël zonder al te veel vragen aangenomen voor waarheid? Terwijl de geschiedenis laat zien dat er vaker nepnieuws vanuit de Israëlische regering is verspreid, vanuit de IDF, Israel Defense Force. Waar is de context? Waar zijn de kritische journalisten?
Ja, die context hebben wij enorm gemist de afgelopen dagen. En daarom, wij hopen dat we met deze aflevering een heel klein beetje verandering brengen, dankzij de gasten die we hebben gesproken, die we mochten spreken, die met ons wilden spreken. En dat zijn 3 gasten, namelijk journalist Esha Guy Gajaj, promovendus aan de UvA en filosoof en schrijver Safa El Ghanouchi, en verloskundige en antropoloog Hanna de Klerk. En we belden met ze in vanuit Parijs, Rabat en Koog aan de Zaan, in de hoop die context die wij dus zo gemist hebben, en ik denk met ons velen, om die te bieden. Dus deze Yes No aflevering zit eventjes net wat anders in elkaar dan jullie van ons gewend zijn. Er komen dus ook andere mensen aan het woord.
Oké, dan na deze ontzettend lange inleiding toch ook een leuk bericht, zoals we de Yes No altijd openen.
Een leuk bericht.
Dat voelt raar.
Het voelt raar. Zoals je Lucas zich ook twijfelend hoort afvragen in onze nieuwe tune. Een leuk bericht. Leuk bericht? Ja, nou toch even een leuk bericht. Of eerst een leuke, belangrijke aankondiging. Namelijk, de Carla Atsema Sorop de Mistprijs is weer aanstaande.
Ja.
En dat is leuk. Deze prijs is dé journalistieke prijs voor de beste journalistieke productie over de positie, rechten of economische zelfstandigheid van vrouwen. Hele mond vol. Laat je daar vooral niet door afschrikken. Iedereen die dit onderwerp de afgelopen 2 jaar met een publicatie op de kaart heeft weten te zetten, kan zich nomineren voor de prijs. En dan kan het dus gaan om van alles. Ik wil graag even dat jullie dat weten. Het kan gaan om een vlog, om een artikel, om een film, om een podcastaflevering, een fotoreportage. Iets wat gemaakt is in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 2023, waarmee de positie van vrouwen op de kaart wordt gezet.
Ja, en wij hebben de vorige editie de enorme eer gehad dat we de aanmoedigingsprijs in ontvangst mochten nemen.
Ja.
Ook tot jouw grote schrik, want echt, ik was er niet eens bij. En jij zat daar opeens en moest je ook een praatje houden.
Vreselijk.
En toen was er zeer terechte kritiek dat de genomineerden zo wit waren.
Ja.
Dat het weer een erg beperkt perspectief was wat de mensen met zich meebrachten. En nou, wij hebben daar toen ook contact over gehad met de Carla Adsema Sir Optimistprijs. En men moet zich voor zichzelf zichzelf aanmelden voor deze prijs.
Ja.
Dus we moeten ervoor zorgen dat heel veel verschillende mensen weten dat je je voor deze prijs kan aanmelden. En wij hadden het geluk dat we een paar mailtjes hadden gekregen. Dus 2 jaar geleden van, hey, je moet je hiervoor aanmelden. Maar wij hebben er toen dus helemaal niet aan gedacht om de oproep verder te verspreiden.
Daar hadden we spijt van.
Tot onze grote schaamte achteraf.
Ja.
Waarom hebben we dat niet gedaan? Hebben we ons toen ook in de podcast wel afgevraagd. Maar dus bij deze, spread the word. En we willen ook nog even benadrukken, vul het formulier in als je iets gemaakt hebt. Denk niet, wie ben ik om mezelf op te geven? Nee, geef jezelf op. Vraag om hulp als je die kunt gebruiken. En denk niet, nee, dit is niks voor mij, dit is te hoog gegrepen. Of laat je niet afschrikken door het lange formulier. Doe het.
Ja, en mocht je nou zelf niet in aanmerking komen, maar wel iemand kennen die in aanmerking komt, of waarvan je denkt, nou, die moet die prijs echt winnen. Je favoriete journalist, je lievelingspodcastmaker, documentairemaker, fotografen. Spoor die mensen aan. Want echt, wij hadden meerdere berichtjes nodig om eindelijk dat formulier in te vullen.
Ja.
Dus doe dat. Want hoe vaker mensen erop gewezen worden en weten dat die prijs bestaat, hoe meer groter de kans is dat er gewoon een grote diversiteit aan mensen zichzelf aanmeldt voor.
Ja.
En trek ze allemaal, help ze waar nodig.
De hoofdprijs?
Ja.
€25.000.
I know.
Publieksprijs? €5.000. Aanmoedigingsprijs? €2.500.
Nou, dat zijn lekkere bedragen, mensen. En daar kan je gewoon ook weer de wereld mee veranderen.
Nou, over 2 weken op 31 oktober 2023 sluit de inschrijving. Dat is snel. Denk niet, ik heb nog alle tijd. Denk niet, ik doe dat even snel in een kwartiertje tijdens de lunch, want het kost ook echt even tijd. Ga er alsjeblieft voor zitten. Vul dat formulier in. Als je dit hoort en je denkt, ik wil dat, maar ik vind het ook spannend of moeilijk, stuur ons een mail. We willen je graag helpen. Laat niks je tegenhouden en pak die prijs.
Doe het.
Ja. Dan toch ook nog even een kort leuk bericht naar aanleiding van onze taalaflevering.
Ja, waarvan jullie natuurlijk allemaal dachten, hallo, waarom gaat deze aflevering niet over Palestina?
Ja.
En dat is een hele logische gedachte. Nou, dat kwam omdat we de aflevering al in september hadden opgenomen, omdat wij in de week van verschijnen druk waren met het opstarten, het aanzwengelen van onze theatershow.
Spelen van onze theatershow.
Ja, aanzwengelen en spelen van onze theatershow. En we begrijpen dus gewoon goed dat het raar en ongepast voelde. We hebben het ook waar mogelijk gecommuniceerd op de socials. Maar ja, er is so much you can do. En,
ja, en de podcastluisteraar die heeft dat niet gelezen per definitie. Maar
precies,
goed.
Dus weet dat het, we hebben vooropgenomen.
Ja. Hoi honeys, met veel plezier heb ik jullie aflevering over inclusief taalgebruik geluisterd. Ik wilde even een leuke fun fact delen. Een vriendin van mij werkt bij een hogeschool en moest het examenreglement updaten. Voorheen stond er in het document overal hij zijn als er naar een student werd verwezen. Maar, en dan zo als quote, uiteraard mocht dat ook als zij haar gelezen worden. Mijn vriendin heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om in het examenreglement overal zij en haar te schrijven. Die in dienst vond ze net wat te afstandelijk staan. En voor in het document staat dat hier ook elke andere gewenste aanspreekvorm gelezen kan worden. Ik vind het een mooie kleine daad van verzet om de mannelijke norm eens te doorbreken. Groetjes, Johanne.
Ja, hier hebben we het ook over gehad.
Een mooie kleine daad van verzet.
Ja. Hoi, hi, hallo. Tijd voor een woordje namens onze sponsor, de Condomerie.
De Condomerie is dé plek waar je zowel fysiek in Amsterdam als online, condomerie.com, terecht kan voor allerhande glijmiddelen, SOA-testen, een pessarium en condooms in allerlei soorten en maten. En het leuke is, ze zoeken mensen, leuke mensen, om er te werken. En dat is een baan waar ik enkel van kan dromen.
Stel, je bent nou niet op zoek naar die droombaan. Ik kan me niet voorstellen, maar stel. Maar je bent wel op zoek naar een glijrige glijpartij. Dan kom je bij de Condomerie ook zeker aan je trekken. Vorige week hadden we het al even over het internal condoom en over de Rome skin tone condooms. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar deze meid, ik kan er niks mee tijdens mijn glijpartijen. Dus vandaag wil ik graag even in het glibberige zonnetje zetten. Het glijmiddel Wet Stuff Touch. Ja, het beruchte paarse flesje. Ik word al enthousiast als ik alleen al aan denk. Naar hogere niveaus bracht dit spul mij. Je kunt het overal op en in je smeren. Dus van een uitwendige massage kun je meteen door naar een inwendige. En het is basically massageolie en glijmiddel in één. Ideaal.
Maar wel goed om te weten, het is op basis van siliconen. Dus laat het spul niet in de buurt komen van je siliconen toys, want dat gaat mis.
En daarvoor kan je dan weer glijmiddel op waterbasis gebruiken. Zoals het glijmiddel Yes WB.
WB.
Waterbased. Dus Yes Waterbased. En overigens, dit fun factje van geen siliconen op je toys gebruiken. Dat leerden wij ooit van de condomerie.
Wat leerden we niet van de condomerie? Kennis en kunde, een bron van wijsheid. Daar staan ze bekend om.
Denk jij nou, ja, ik wil ook een bron van wijsheid zijn.
De mensen inlichten over glijmiddelen, over condooms, over het passarium.
Dat kan. Oh my god. Mail je motivatiebrief en cv naar info@condomerie.com.
En als je geen baan zoekt, maar wel goede condooms, of dus dat lekkere, glijerige glijmiddel, ga naar condomerie.com of naar de winkel op Warmoestraat 141 in Amsterdam.
Op naar de condomerie.
Ja, de lally.
Wat?
Ja, ik weet ook niet. Damn, honey, no. Dan komen we nu toch echt bij de no. Marilotte, jij had hem, maar zoals aangekondigd doen we dat allemaal even net anders.
Ja.
En doen we dat dus samen?
Ja, we doen hem samen. We doen hem met andere mensen. We tunen eerst in met Parijs, waar journalist en schrijver Esha Guy Hajjaj nu even zit. Hij schrijft al jaren over de bezetting van Palestina voor onder andere One World. And we love One World. En we gaan met hem in gesprek over de bredere context rond die bezetting, die wij dus zo missen in de media en de politiek. Esha, fijn dat je bij ons wil intunen vanuit Parijs. Dank daarvoor. Vaak wordt over de bezetting van Palestina gezegd, het is allemaal zo verschrikkelijk complex. Wat is jouw reactie daarop?
Ja, dankjewel sowieso voor de uitnodiging. Ja, het is een beetje lastig, want wanneer mensen zeggen het is zo complex, dan kan dat betekenen, verdiep je er vooral totaal niet in. Dit is veel te lastig voor jou, laat ons het maar regelen.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon niet... hoe het zou moeten zijn. Er is een soort tegenreactie waarbij mensen dan zeggen, nee, het is eigenlijk allemaal heel simpel. Daar ben ik het zelf ook niet mee eens. Ik denk, ieder politiek conflict is uiteindelijk ingewikkeld, maar dat betekent niet dat het zo, ja, dat het ondoordringbaar moet zijn. We kunnen er heel duidelijk dingen over zeggen. Zeker nu, als er allemaal, ja, vooral Palestijnen op dit moment gewoon het leven laten. Dus je moet daar wel gewoon een mening over kunnen vormen, zoals we over zoveel dingen een mening kunnen vormen.
Ja.
Ja, dus dat is mijn reactie eigenlijk.
Dus het is eigenlijk ook een manier door de hele tijd maar te zeggen, het is heel complex. Het is ook een manier om mensen, maar ja, dan houden ze ook een beetje hun mond. Of dan houden ze een beetje afstand. Want daar ga je je niet aan branden, aan een complex onderwerp.
Precies. Ja, je zou eigenlijk willen zeggen van, ja, dat klopt, het is complex. Dus laten we erover praten.
Ja.
In plaats van het dan maar voor ons uit te schrijven.
Ja, ja. Laten we er flink induiken. Kan jij ons vertellen wat er gaande is op dit moment?
Op dit moment? Als in, wat is de tijdspanne?
Ja, laten we het eerst eens over nu op dit moment hebben.
Ja.
Oké. Okay.
En dan daarna de context induiken.
Ja, nou, wat we nu zien, ik denk dat voor iedereen die dat de laatste dagen heeft gevolgd, dat wel duidelijk is. Is dat we sowieso te maken hebben met een etnische zuivering,
ja,
van de Gaza-strook. En met een grote kans ook echt op genocide als mensen niet op tijd ingrijpen. Nu is de Gaza-strook volledig geblokkeerd. Alle toevoerlijnen zijn geblokkeerd. Er is enorm veel hulp van verschillende landen, waaronder Egypte, Tunesië, et cetera, die allerlei middelen hebben om de Gazanen te helpen, maar die worden nu niet binnengelaten,
ja,
bij de Rafah-grensovergang. Dus ja, we hebben hier echt te maken met een volledige belegering, totaal geen toevoerlijnen, en ondertussen worden ze ook nog eens dagelijks gebombardeerd. Wordt totaal geen discriminatie gemaakt in of het nou doelen van Hamas zijn of van ziekenhuizen, zoals we dus hebben gezien. Alles ligt eigenlijk op tafel. Alles mag blijkbaar gebombardeerd worden.
Ja.
En dat is niet iets wat ik zelf zeg. Hè. Dat is ook wat het Israëlische leger zelf heeft gezegd, is dat hun focus ligt op schade toebrengen en niet op Hamas-doelen uitschakelen.
Ja. Ja, en het gaat over, want we hebben het nu dus over een belegering van de Gazastrook. Even ter illustratie, dat is een klein stuk land waar heel erg veel mensen, 2 miljoen ongeveer, wonen, ja, leven, waarvan de helft kind is, of onder de 18.
Ja, inderdaad. Dus dat is echt een stuk land zo groot als Texel, waar 2 miljoen mensen op leven, inderdaad, het meeste daarvan minderjarig.
Oké, en dan als we dan naar de context gaan, dus het bredere verhaal, wat nou ja, wat je net al zei, er zit wel degelijk complexiteit aan. En we hebben het natuurlijk over een tijdspanne van tientallen, zo niet duizenden jaren. Maar zou je daar toch meer over kunnen vertellen, over die context?
Ja, dus ik denk wat het belangrijkste is voor mensen die er niet zoveel over weten of er graag meer over willen leren of in ieder geval willen begrijpen waarom dit zo lastig lijkt, waarom dit zo'n uitzichtloos conflict lijkt, is, ja, ik zou willen zeggen, je moet Israël zien als een soort staat met twee gezichten. Dus aan de ene kant, laten we zeggen, het mooie plaatje, wat ik ook zeker niet volledig terzijde wil schuiven, is dat Israël een soort, ja, de enige plek is, zo wordt dat door veel Joden ook ervaren, de enige plek is waar ze sowieso naartoe kunnen als het blijkt dat ze in hun eigen land niet veilig zijn.
Ja.
Dus het wordt heel erg gezien als een thuishaven.
Ja.
Mogelijk, hè, niet per se, maar echt, er is altijd een beetje die soort van, ja, als het hier fout gaat, kunnen we tenminste daar naartoe. Daar zijn we geen minderheid. Daar is een plek voor ons.
Ja.
En dus is het echt een, ja, een staat die ook gecreëerd is als oplossing voor Europees antisemitisme. Dus dat is een beetje het verhaal zoals Israël dat ziet. Een staat van een minderheid die altijd stateloos is geweest, die ook zelf een genocide heeft meegemaakt omdat ze zo stateloos waren en nu daar dan op een bepaalde manier van beschermd zijn. De andere kant, en die kan je er echt niet los van zien, is dat Israël ook een vestigingskolonie is. Dus een settler colony, zoals ze dat in het Engels zeggen. Dat kan je vergelijken met bijna ieder land in Amerika, in Australië en dat soort landen. Die dus beetje bij beetje Palestina koloniseert en Palestijnen daarvan verwijdert. Ofwel door ze etnisch te zuiveren, te verdrijven. Ofwel dus echt door ze te doden, wat echt op een dagelijkse basis gebeurt.
Ja.
En deze schaduwkant van Israël, die kan je dus echt niet loszien daarvan. En is er ook al echt sinds het begin bij. Hè? Als je bedenkt, het begin van Israël, wat de Israëli's dan de onafhankelijkheidsoorlog noemen, voor de Palestijnen heet dat de Nakba, dus de catastrofe waarbij er 750.000 Palestijnen etnisch zijn gezuiverd.
Ja.
En als je begint over de bezetting van Palestina, dan komt het woord antisemitisme ook wel al vaak om de hoek kijken. Hoe zit dat?
Ja, ik denk dat je dat dus kan begrijpen. Dat is dus sowieso een angstreactie, hè? En dat heeft dus echt te maken met dus die twee gezichten. Ja, een beetje die Januskop die Israël is. Want het is tegelijkertijd een waarborg voor Joodse veiligheid en de vernietiging van Palestijnen.
Ja.
Dus zodra mensen die Palestijnse kant dan toch proberen te belichten,
ja,
omdat die twee zo verknoopt zijn, zien mensen dat al snel als een aanval op Joodse veiligheid.
Ja.
Ja.
En het is dan ook van belang om dat onderscheid te maken tussen de staat Israël of het land Israël, waar heftige kritiek op terechte heftige kritiek op komt, versus je uitspreken tegen Joden. Want dat is natuurlijk niet wat hier, dat is niet het gesprek wat wij hier nu zitten te voeren aan deze tafel.
Precies.
Ja.
En het is ook, er zit ook een, jullie zien dat nu, we zien dat nu überhaupt deze week, dat dan leus is als Palestina vrij van de rivier tot de zee.
Ja.
Dat dan als antisemitisch wordt gezien.
Ja.
Daar zit dus ook de soort angstreactie van, oh ja, maar als Palestina vrij is van de rivier tot de zee, dan betekent dat dat alle Joden doodgaan. Dat is niet zo.
Ja.
Dat betekent dat je, als je in Jericho woont en je bent een Palestijn, dat je dan ook naar Jaffa kan gaan, de zee kan zien.
Ja. En dat kan nu niet. Ja.
Nee, precies.
Dat kan nu niet.
Onmogelijk dat je, als je woont aan de Gazastrook of en er is aan de andere kant van het land is nog een stuk land waar Palestijnen wonen, de Westbank. En daar kunnen ze kunnen niet naar elkaar toe.
Precies.
Als je kijkt naar de media, hoe zij hierover schrijven, dan of reports erover maken, dan is het bijna zonder uitzondering positief over Israël. De Israëlische kant wordt gekozen. En je merkt dat ook in de taalkeuzes die gemaakt worden. Kun je daar voorbeelden van geven?
In de taalkeuzes, ja. Dus het hele beroemde voorbeeld is dat al wanneer Israël mensen vermoordt, dat dat dan altijd passief wordt opgeschreven, hè, van zoveel Palestijnen dood en zoveel Israëli's vermoord.
Vermoord, ja.
Dus dat het dan heel duidelijk een soort emotie moet oproepen, terwijl het bij Palestijnen bijna een constatering lijkt.
Ja.
Een cijfertje in een boekje. Maar je ziet het ook heel erg in, dat in ieder geval Nederlandse media, maar ook Franse en Duitse. Hey, ik zit nu in Parijs en ik zie dat het Franse nieuws het even hard doet. Is dat ze het Israëlische frame heel erg overnemen. Hè? Dus we hebben het over een oorlog tegen Hamas.
Yeah.
We hebben het over het uitroeien van Hamas. En we hebben het natuurlijk over terrorisme. Dat hoor je alleen maar deze week. En dat zijn drie termen die heel erg het Israëlische perspectief de hele tijd laten zien. Terwijl bijvoorbeeld woorden die meer het Palestijnse perspectief naar voren brengen, woorden als dus etnische zuivering, de dreiging van genocide, apartheid, kolonialisme, vestigingskolonialisme, dat soort dingen, die zien we eigenlijk nooit echt in die artikelen voorkomen.
Nee, dus als je als mens, regular mens, de media, als je kranten leest of zo, dan ga je dus denken, als je leest Palestina of Palestijn, Palestijnen, dat je dan dus dat automatisch associeert met woorden als terror en terrorisme en geweld uitroeien. En dat is vreselijk, de tegenpartij.
Ja, precies.
En in welke woorden zouden we dan wel moeten praten?
Nou, dus ik sowieso, ik bedoel, het woord dat echt deze week overal moet staan is in ieder geval etnische zuivering.
Ja.
En ik zou ook zeggen echt dreiging van genocide, want dat is gewoon een reëel scenario op dit moment waar we heel erg voor moeten oppassen. Maar het valt me ook heel erg op als we kijken naar de invasie van Oekraïne, hè, 2 jaar geleden volgens mij alweer. Hoe toen de media omgingen met het Russische perspectief. Toen werd dat heel erg eigenlijk gekaderd en ook tussen haakjes geplaatst als Rusland het had over de denazificering van Oekraïne. Of de speciale militaire operatie, dan was het altijd tussen haakjes en werd gelijk gezegd, het is gewoon een invasie.
Ja.
Of er zijn geen nazi's in Oekraïne, of dat is niet wat hier het probleem is.
Ja, meteen gedebunked, meteen gefactcheck, klaar.
Precies.
Ja.
En nu gaan we, eigenlijk klakkeloos nemen we dus uitroeien van Hamas over. Terwijl ik vind dat een op hetzelfde niveau als de denazificering van Oekraïne. Omdat het het is een eufemisme wat er eigenlijk voor zorgt dat je de hele Gazastrook mag bombarderen. Dat moet ook gewoon inderdaad afgekaderd en in context geplaatst worden.
Maar hoe komt dit dan? Dat de media dat pro-Israëlische geluid er zo is?
Ja.
Een diepe zucht, ja.
Dat is een grote vraag.
Natuurlijk. Even vanuit onze eigen perspectief. Wij hebben de afgelopen dagen alleen maar tegen elkaar gezegd, hoe kan ik zo op zo'n grote schaal gegaslight worden? Dus de hele tijd wordt mij iets verteld wat niet waar is. Er wordt mijn narratief gevoed wat niet klopt, wat eenzijdig is. Hoe kan het dat van politiek tot media, maar overal wordt dat ene verhaal. En ik snap er niks
ik
van.
Ik word ook zo wantrouwend.
Dat er zoiets verschrikkelijks, afschuwelijks gebeurt en dat niet op die manier vertelt. Nou heb ik ondertussen heel veel over gelezen, maar ik ben ook vooral benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag.
Een best wel grote vraag. Ik hoop dat ik die een beetje goed kan kunnen beantwoorden. Maar wat ik zelf heel erg merk, ook vooral dus echt met die dat bloedbad bij het El Ahli ziekenhuis, is, ik heb echt zitten schreeuwen naar mijn tv ongeveer. Omdat je ziet heel erg hoe de media opeens in een soort kramp schieten van hoor en wederhoor. Dus ze zeggen van er zijn zoveel mensen overleden, maar goed, dat zijn cijfers van Hamas en die kunnen we niet vertrouwen. Dat is al zo stap 1. Dan heb je de Israëlische persvoorlichting die zei, ze zijn er natuurlijk ook heel goed in. De eerste stap is altijd twijfel, zei je. Dus ze zeggen meteen, nee, wij waren het niet. Dit is een soort losgeleid projectiel van de islamitische jihad. Ook heel makkelijk te debunken in principe, maar dan opeens doen ze dat niet en zeggen ze, de een zegt dit, de ander zegt dat, we weten het eigenlijk niet, laten we maar even wachten. En ik herken dat heel erg, dat is echt nog onlangs, volgens mij 1 jaar of 2 jaar geleden, dat een journalist van Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, vermoord werd. En dat is eigenlijk precies hetzelfde hoe ze toen te werk zijn gegaan. Er waren echt duidelijke videobeelden. Mensen hadden in 2 dagen al duidelijk bewezen dat zij opzettelijk was neergeschoten door een Israëlische sniper, sluipschutter. En alsnog de eerste reactie was, nee, ze is omgekomen door Palestijnse kogels tijdens een vuurgevecht. En dan meteen twijfel zei je, onderzoeken instellen. En dan, als de storm nou eenmaal is gaan liggen, zullen ze waarschijnlijk schoorvoetend ergens in een papiertje zeggen, ja oké, wij waren het. Maar dat maakt het al lang
niet
meer
veel
uit.
Te laat.
Nee, want er zit dat idee al lang in de hoofden van mensen natuurlijk. Ja. Dat het, valt wel mee.
Ja, en toch is dus niet de eerste reflex van de media, van journalisten, om dus het in twijfel te trekken wat Israël naar buiten brengt. Terwijl eigenlijk als je dit hoort, dan zou je eerste reactie moeten zijn, oké, dat is jouw verhaal. Nu gaan wij kijken wat dan het verhaal, of dat klopt wat je vertelt.
Ze hebben echt een hele goede propagandamachine.
Ja.
Ja, zeker. En ik zag het ook echt gisteren dus dat Biden daar op bezoek was. En dat hij dus meteen ook leek bijna alsof hij gewoon, dat zal ik niet zeggen, maar hij neemt meteen dat frame over. Dat hij zei van het is echt heel erg dat een raket van de Islamitische Jihad op dat ziekenhuis is gevallen. Ik heb begrepen dat dat niet Israël was.
Ja, hij zei altijd echt over het andere team.
Ja, het andere team inderdaad. Dat is natuurlijk, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nu weer gebeuren dat meteen dat wordt overgenomen? En dat er niet dan zelfs als dit echt zo was en dat het echt een raket was van de Islamitische Jihad, wat ik niet geloof, maar zelfs als zouden we dat aannemen, dan alsnog moet je erbij zeggen, waarom schoten ze die af? Weet je zo, dat komt omdat de Gaza volledig plat gebombardeerd wordt. Omdat iedereen compleet wanhopig is.
Ja, zo, ja, want we hebben het echt over 5 à 6.000 bommen in een superkorte tijd, hè?
Ja, in een week. Ja, we zijn er al lang overheen.
Ja, ja. Om maar even. En nogmaals, het is een klein gebied ter grootte van ongeveer 2 keer Texel. Is wat mensen nu in de Nederlandse media gebruiken om het een beetje context te geven. En we hebben dan te maken met soorten geopolitieke machtsverhoudingen. Of toch dit? Want het is niet voor niks dat Joe Biden dit meteen zegt. Dat hij in dat vliegtuig stapt. Dat komt ergens vandaan.
Inderdaad. Zeker. Ja, de banden tussen Amerika en Israël, die zijn ondertussen erg bekend.
Ja.
Ook berucht. Want ze gebruiken elkaar heel erg. Ja, ze vullen elkaar heel goed aan eigenlijk. Hè. Amerika is een imperialistisch land. Die wil eigenlijk een beetje zijn grip op de wereld behouden. En Israël is daar een hele belangrijke speler in, omdat het, je kan het bijna een soort 51ste staat bijna noemen. Mm. Maar dan in het Midden-Oosten.
Ja.
Waar het constant, het heeft een heel goed leger. Het heeft een geweldige inlichtingendienst. En dat is natuurlijk allemaal perfect voor Amerika, die ook grip op dat gebied wil houden, maar eigenlijk te ver weg ligt. Dus dan heb je zo, kun je dan echt zien als een, hoe noem je dat nou? Een uitvalsbasis bijna.
Ja.
Als in, het is natuurlijk niet Israël zijn eigen land en er is ook wel conflict tussen de twee af en toe, maar ze gebruiken elkaar heel erg.
Ja, het is een manier voor de VS om ook invloed uit te oefenen daar in dat gebied.
Precies, en Israël weet ook donders goed dat ze de VS nodig hebben om te kunnen blijven doen wat ze aan het doen zijn.
Ja, dit is bekend. Jij hebt er ook een heel goed stuk over geschreven, over de belangen van Israël en VS en ook Europa. Juist dan zou je denken dat de media zoiets hebben van, hier zijn wel belangen aan de hand. Laten we alles goed checken en kritisch zijn en debunken en zeggen dat de dingen niet kloppen of niet zo makkelijk. Ja. Maar dat is dus niet wat er gebeurt.
Nee.
Het is gewoon het is een bizar soort iets waar je tegenop zit te vechten. Want jij schrijft dan zo'n stuk, maar je bent een van de weinige mensen die Nederlandse stukken schrijft waarin het de Palestijnse bezetting benoemd wordt zoals hij is. En je vecht tegen de beer guy, zoals ze dat dan noemen, toch?
Merken
wij ook wel bij volgers die dan toch wel zeggen van er zijn allemaal vrachtwagens die klaarstaan voor de mensen in Gaza. Die mensen mogen allemaal, er is heus wel geregeld. En dat is dus, als dat het narratief is wat je de hele tijd gevoed krijgt, dan kan ik me dus ook voorstellen dat je denkt, het zal wel waar zijn, het zal wel kloppen.
Ja, het is dus inderdaad echt heel erg gebruik maken van inderdaad hoe ingewikkeld het zou zijn. Om het dan maar inderdaad, mensen blijven voorzichtig. Ik denk ook, ik ben zelf Joods, ik heb veel familie in Israël. Ik heb ook veel vrienden in Gaza, de Westoever en zo. Dus ik durf dan me, denk ik, makkelijker uit te spreken, omdat ik weet wat er aan de hand is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat inderdaad andere mensen denken, ik weet niet of ik nou hier
iets over kan zeggen. Terwijl we dus ondertussen te maken hebben met apartheid en
En
geen woorden als genocide,
En hoe kijk je naar de reactie van de politiek? In Nederland
vreselijk.
Ja.
vreselijk. Echt totaal. Ja, ik had al niet zoveel vertrouwen in de mensen die bij ons nu aan de macht zijn. Maar dit is echt een dieptepunt, vind ik. Zeker omdat. Ik weet niet zoveel over Oekraïne en Rusland. Maar ik vond dat we daar opeens toch redelijk goed reageerden. Dat mensen gewoon zagen, oh ja, dit is een invasie. Dit kan inderdaad niet, we moeten hier iets tegen doen. En dan zie je echt bijna dezelfde, niet een vergelijkbare in ieder geval situatie. En het is alsof ze gewoon een bord voor hun kop hebben. Dat ze het gewoon niet willen zien.
Ja, want bij Rusland was het duidelijk, je hebt een agressor en er wordt een land aangevallen, bezet. En nu dit...
Ja, hey, ik heb zelfs Rutte over Oekraïne horen zeggen van dit is een koloniale oorlog en dat moeten wij daar moeten wij iets tegen doen. Maar waar blijft die uitspraak als het om Palestina gaat?
Ja, want nu was het, ik heb het nog teruggezocht op 7 oktober. Nu was het meerdere keren, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Dat werd meerdere keren gezegd.
Ja, en Rutte heeft die uitspraak gedaan over dat het niet vaak voorkomt dat er gewone mensen getroffen worden. Ja. Toch? Dat heeft hij ook gezegd.
Frans Timmermans had het over willekeurig geweld.
Ja.
En dat zijn toch ook termen die ik denk ik niet zelf zou kiezen in deze omdat die context dus zo belangrijk is. Het is niet willekeurig. Het is niet onuitgelokt. Dat is het niet.
Nee, en dat is ook een manier inderdaad om het geweld onverklaarbaar te houden. Van, oh nee, dit is een soort uitvloeisel van het kwaad wat we totaal niet kunnen begrijpen. Dit mag je niet begrijpen.
Ja.
Terwijl, ga er dan juist inderdaad eventjes wat beter naar kijken als je wilt dat het niet voorkomt.
Ja. Wie profiteert er nou van een bezet Palestina?
Ja, heel veel landen. Ja. Jammer genoeg. Je moet het dus inderdaad zien vanwege dus ook... de banden die het heeft met de VS... en ook dus echt vanwege de wapenindustrie... en de inlichtingendiensten die het heeft... is het gewoon een vrij waardevolle speler. Ook de ligging ervan, hè, als kruispunt tussen 3 continenten. Dus je ziet eigenlijk van oudsher... Europa had heel veel belangen bij een bezet Palestina. Omdat zij daardoor inderdaad invloed konden hebben... Niet alleen in het Midden-Oosten, maar als we echt een beetje teruggaan in de tijd... dat het Suezkanaal ook heel belangrijk was en dus de doorgang naar de kolonies. Maar goed, dat is heel ver in de tijd. En als we dan, hoe meer we eigenlijk naar dit moment toe gaan... hoe meer we dan dus zien dat het voor Amerika belangrijker wordt... voor Europa ook nog steeds als trouwe partner. Hè, ook dus wat inlichtingen en zo betreft. Maar dus ook de laatste 10 jaar zie je dat steeds meer... dat ook voor heel veel andere landen op aarde Israël een belangrijke speler wordt. Je ziet bijvoorbeeld de etnische zuivering van Armeniërs in Nagorno-Karabakh, die ook deze maand heeft plaatsgevonden. Dat deden Azerbeidzjanen met onder andere Israëlische wapens.
Ja.
En je hebt natuurlijk de normaliseringsverdragen met veel Arabische landen en Israël. Denk bijvoorbeeld, Marokko is een heel makkelijk geval waarbij... die in ruil voor het erkennen van Israël... werd de westelijke Sahara, dat het zelf aan het koloniseren is... ook erkend als territorium van Marokko door Amerika en Israël. En ook andere landen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten... het zijn allemaal landen die eigenlijk veel baat hebben bij Israël... vanwege de ligging en vanwege dus het bondgenootschap met de VS.
Ja.
En als je gaat kijken naar wie er nou baat heeft bij... een vrij Palestina, dan is dat niet... dat zijn gewoon niet zoveel landen. Ook omdat mensen... landen die houden natuurlijk van een status quo ergens. De enige die nu echt heel duidelijk profijt heeft bij een vrij Palestina is Iran. Omdat het daarmee een beetje de kaart in het Midden-Oosten kan herschudden... en misschien meer macht kan hebben.
Ja, en de Palestijnen zelf, die weinig macht, die geen geld... Ja. Dus macht en geld, daar komt, daar komt het altijd
weer op neer.
Uiteindelijk op neer. Als laatste vraag, heb jij een idee dat wij, onze luisteraars... dat mensen wat kunnen doen vanaf hier?
Ja, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag natuurlijk. Ja. Want je zit tegen zo'n groot... zoiets groots te protesteren. Ik zie heel veel dingen rondgaan van kamerleden schrijven. Ik denk dat dat sowieso goed is.
Mm-hmm.
Maar verder weet ik het ook gewoon niet zo goed. Ik zit daar ook al dagen mee in mijn hoofd.
Ja, ja. Ja, het is ook heel begrijpelijk.
Nou ja, ja, de verkiezingen komen eraan. Lees je in
ja,
op de
ja,
politieke
maar hallo,
partijen.
Wat blijft er over?
Ik weet het ook niet.
Ja, ik weet, deze podcast gaat waarschijnlijk daarvoor te laat online staan. Maar ik weet ook dat er morgen een algemene staking is aangekondigd. Maar ja, goed, we gaan zien hoeveel mensen daaraan mee gaan doen.
Oh ja, dit heb ik nog niet eens gehoord. Dit is dus vrijdag 20 oktober waar jij het dan
vrijdag 20 oktober is algemene staking. Je kunt natuurlijk aansporen, dat heb ik ook nog heel weinig gehoord. Ook van, vanuit de mensen die iets voor Palestina willen doen. We hebben het nog totaal niet over sancties tegen Israël.
Mm-hmm.
Die moeten er echt zo snel mogelijk komen, lijkt me. Ja, dus misschien daar druk op zetten. Nu, mensen... We zeggen vooral dat ze een staakt het vuren willen. Dat Israël moet stoppen met bombarderen of met etnisch moet zuiveren. Maar dat is het. Het moet nog veel verder gaan. Gewoon die muren die moeten verbrokkelen. Er moeten gelijke rechten voor iedereen komen. Zo, er moet, ja. En dat kan volgens mij echt alleen met duidelijke sancties op dit moment.
Ja, ja. Nou, Esha, veel dank dat je bij ons online aan wilde schuiven. En ja... sterkte de komende tijd. En ja, dankjewel.
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 Dan gaan we door naar Rabat. Daar zit Safa El Ghanoussi. En Safa is schrijver en filosoof. Haar boek Europa verschijnt volgend jaar bij Pluim. En ze is promovendus aan de UvA, waar ze onderzoek doet dat gaat over gevangenisabolitionisme, het afschaffen van gevangenissen, vanuit decoloniaal perspectief. En waarom waar sprake, dat zit zo. Ze is een van de initiatiefnemers van een dringende brief naar de UvA, waarin zij zich samen met een groep alumni, docenten, promovendi en studenten de UvA oproept om de acties van Israël te veroordelen. En met haar praten we over apartheid, kolonialisme, de Nakba en de oorverdovende stilte van de UvA.
Safa, super bedankt dat je wil intunen vanuit Rabat. We duiken het gesprek meteen in. Jij bent een van de mensen die naar de UvA een brief heeft geschreven. En in de brief wordt wat er nu gebeurt in de Gazastrook door jullie als volgt beschreven. What is going to be known as the second Nakba? Dus vertaald, het zal de boeken ingaan als de tweede Nakba. Kun je ons vertellen wat de eerste Nakba is?
Ja. Die Nakba, dat is Arabisch voor catastrofe. En de herdenking van de Nakba is ieder jaar op 15 mei. En deze datum markeert eigenlijk de verdrijving en etnische zuivering van 750.000 Palestijnen uit hun huizen in 1948.
Ja.
Dat is de dag na het einde van het koloniale Britse mandaat. En de oprichting van Israël op ongeveer 80% van het Palestijnse land. Dus de herdenking is altijd op 15 mei. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat de etnische zuivering van Palestina, die Nakba dus, al lang begon voor de oorlog van 1948. En voordat ook maar één gewone Arabische soldaat voet zette in Palestina. Dat is denk ik belangrijk om te begrijpen, omdat er te onrechte wordt beweerd dat die Nakba of die catastrofe een bijproduct was van de Arabische oorlog tegen de jonge Israëlische staat. Dus voor die gebeurtenissen waarbij 750.000 Palestijnen werden verdreven, waren al 300.000 Palestijnen op de vlucht. En was er al sprake van een etnische zuivering. Dus je moet die Nakba begrijpen in een bredere context. En het was een heel proces. Het was niet alleen één specifiek moment bij de oprichting van de Israëlische staat.
Ja. En als je dan spreekt van etnische zuivering, kan je dat toelichten?
Ja, de etnische zuivering heeft met land te maken. En het gaat om een bepaalde populatie die dat land bewoont. En bij een etnische zuivering is er sprake van het verdrijven van die populatie met een militaire campagne.
Ja.
Dus je zorgt ervoor dat die populatie niet meer op dat land kan blijven. Je onteigent ze en je zorgt er ook voor dat ze niet meer terug kunnen komen. En dat is heel belangrijk. Dus de terugkeer is niet meer mogelijk bij een etnische zuivering.
Mm-hmm. En wie was, want dan is het door de militaire campagne, wie was die militaire campagne?
Ja, dus de Israëlische staat, die zette een heleboel campagnes op, militaire campagnes, om die etnische zuivering uit te voeren en die Palestijnen te verdrijven uit het territorium dat de Israëlische staat wilde inlijven. Het ging hierbij om Zionistische groepen. Dus mensen die, Zionisten, dat zijn mensen die geloven dat er een etno-religieuze staat zou moeten zijn. Mm-hmm. Voor de Joodse gemeenschap.
Ja.
Ja, dus die Zionisten, dus die militaire acties, die werden uitgevoerd, die gewapende Zionistische groeperingen. Op Palestijns gebied.
Ja, en het is dan belangrijk om Zionisten en Joden niet één op één gelijk aan elkaar te trekken als we dit gesprek voeren.
Precies. Dit is cruciaal. Dit is echt een cruciaal punt. We hebben organisaties, fantastische, kritische, decoloniale organisaties als Jewish Voice for Peace. Dit zijn Joden die stellen dat de Israëlische staat enorme misdaden begaat tegen de Palestijnse bevolking. Mm-hmm. En zij zijn tegen de Zionistische ideologie. Zij zijn anti-Zionistisch. Ja. Er zijn een heleboel Joodse personen die anti-Zionistisch zijn.
Ja, dus als je je uitspreekt tegen de onderdrukking van Palestina, betekent dat niet dat je je uitspreekt tegen het Joodse volk?
Nee, absoluut niet. Sterker nog, er zijn mensen die zelfs stellen dat pro-Israël zijn, of dat Zionistische soms ook een antisemitisch element heeft, juist. En dat maakt dingen nog wat complexer, omdat vooral vanuit religieus Amerikaanse hoek vaak wordt gepleit en is gepleit, historisch gezien, voor een Zionistische staat om eigenlijk van die Joodse personen af te komen. En ervoor te zorgen dat ze hier niet blijven, maar ze mogen hun eigen staat en dan kunnen ze daar heen.
Oh. Ja, 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 ja. Dus als, nou, ga daar dan maar lekker met z'n allen zitten. Dan hebben wij geen last. Dit zeg ik met de grootste aanhalingstekens en walging uiteraard. Ja, oké. Dan heb je dus die Nekba gehad, die etnische zuivering, waarbij zoveel Palestijnen weg moesten uit hun eigen land, uit hun eigen grondgebied. Of hoe zeg ik dit? Hoe zag het er daarna dan uit, dit gebied?
Nou ja, dit gebied dat werd eigenlijk compleet gerekend onder de Israëlische staat. En wat er gebeurde, was dat er kampen, vluchtelingenkampen werden opgezet. Mm-hmm. En dat proces is lang geweest. En je zag eigenlijk de geleidelijke uitbreiding van het Israëlische territorium. En natuurlijk de oorlog in 1967... die heeft geleid tot de belegering van de Westbank. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook Gaza. Niet de belegering waar we het nu over hebben van 16 jaar natuurlijk. Maar wat je ziet is dat territorium gemilitariseerd is en uitgebreid is.
Ja.
Ja, dus Israël heeft steeds meer land genomen en Palestijnen hebben steeds minder land. En hoe uit zich in de afgelopen tientallen jaren die bezetting, die onderdrukking, hoe is het leven voor Palestijnse mensen?
Het is ongekend. Er is een systeem op poten gezet, zou ik maar zeggen, waarbij de Palestijnen structureel worden gezien als... Als ze al als Palestijns-Israëli's worden gezien, of zijn, dus op Israëlisch grondgebied wonen, dan worden ze gezien als, hoe zeg je dat in het Nederlands? Second-class citizens.
Minderwaardig.
Ja, tweederangsburgers.
Ja. Tweederangsburgers, dankjewel, ja. Tweederangsburgers. Dus de Palestijnen zijn Israëlische Palestijnen. En dat, door veel Palestijnen wordt dit gezien als een term die ze liever niet willen horen. Een Palestijn is een Palestijn. Maar Palestijnen die op Israëlisch grondgebied wonen, die worden als tweederangsburgers behandeld. En dan heb ik het over dat hun rechten continu worden geschonden. Dat ze telkens het gevaar lopen om gearresteerd te worden als ze ook maar een vorm van kritiek uiten. Dat de Palestijnen uit hun huizen verdreven kunnen worden. Omdat die huizen worden gegeven aan Israëlische settlers.
Ja, en dan gaat het echt over, nou, hier woont een Palestijns gezin. En dan komen er settlers en die zeggen, nu is het mijn huis. Zo hard moet ik het voor me zien, toch?
Precies. Nou ja, die gebeurtenissen in 2021... Dus in 2021 was er een enorm drama, speelde zich af in de wijk Sheikh Jarrah. En het is een wijk die bezet wordt in Oost-Jeruzalem. En wat er gebeurde, was dat de Palestijnse families in Sheikh Jarrah, die protesteerden eigenlijk tegen het plan van Israël om hen met geweld uit hun huizen te zetten en om plaats te maken voor Joodse kolonisten.
Mm-hmm.
En veel van die Palestijnen die in deze wijk wonen zijn families die tijdens de Nakba zijn verdreven.
Oh ja,
en sinds Israël in 1967 Oost-Jeruzalem en de rest van de westelijke Jordaan oever bezetten, zijn die Palestijnen in Sheikh Jarrah voortdurend het doelwit geweest van Israëlische autoriteiten. Die discriminerende wetten gebruiken. En het is heel belangrijk, die discriminerende wetten gebruiken om Palestijnen systematisch hun land en huizen te ontnemen. Ten gunste dus van Joodse Israëliërs.
Ja, dus ze worden generatie op generatie worden ze dus verdreven vanuit hun land, uit hun huis. En ja. Jij zegt discriminerende wetten, kan je dan spreken van apartheid?
Zeker. Dus die term apartheid die is heel erg belangrijk. En die is ook belangrijk om te benoemen binnen een groter verhaal van kolonialisme.
Ja.
Daar kunnen we het misschien ook zo meteen even over hebben. Die term apartheid die werd oorspronkelijk gebruikt om te verwijzen naar een politiek systeem in Zuid-Afrika.
Ja.
En dat politieke systeem dwong en versterkte expliciet rassenscheiding en de overheersing en onderdrukking van de ene raciale groep door de andere af. En op dit moment wordt het door de internationale gemeenschap gebruikt om dergelijke systemen en praktijken te veroordelen en te criminaliseren. Waar ook ter wereld.
Ja.
Waar ook ter wereld.
Ja.
Dus als je apartheid wil begrijpen, dan is het een systeem van langdurige en wrede discriminatie door een raciale groep van leden van een andere raciale groep. Met de bedoeling om de tweede raciale groep te controleren.
Mm-hmm.
En te onderdrukken. En het is belangrijk om te benadrukken dat apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid.
Ja, en als je dit apartheid concreet wil maken, zeg maar als het gaat over het leven van Palestijnse mensen, Hoe uitzicht dat? Want dat is dan bijvoorbeeld, je wordt gewoon uit je huis gezet.
Ja.
Omdat, ondanks je woont daar, maar je hebt dus geen rechten. Je bent een tweederangsburger. En in de wet staat dan dus ook dat dat mag.
Ja.
Ja.
Nou ja, wat in de wet staat, dat is heel belangrijk ook om daar rekening mee te houden. Er is een wet. Er zijn praktijken die volgens de wet zijn en er zijn praktijken die naast de wet, dus extra legal praktijken, die worden uitgevoerd door de Israëlische staat. En dat maakt soms dat het lastig is om een uitsluitend juridisch oordeel te vellen over wat er gebeurt. Dat is denk ik belangrijk om te onthouden.
Dus het is niet zozeer dat het alleen maar in de wet staat. Er gebeuren ook dingen die niet wettelijk zijn vastgelegd, maar die daarmee niet minder schadelijk zijn. Maar waarvan juridisch niet te zeggen is van, hey, jullie doen dit of jullie zeggen dit. Ja.
En dat zien we in veel koloniale systemen, hè? Systemen van onderdrukking, koloniale regimes, die gebruiken de wet eigenlijk voor zichzelf en tegen de ander.
Ja.
En dat is een grillige manier om met die wet om te gaan en eigenlijk als een soort gereedschap, als een techniek te gebruiken om je onderdrukking te kunnen legitimeren.
Ja, dus jij zegt dat er is dus sprake van apartheid, er is ook sprake van kolonialisme als we het hebben over Israël, Palestina. Ja,
precies.
Hey, en Gaza, daarvan zeggen mensen ook, het is een soort
openluchtgevangenis.
Ja, openluchtgevangenis. Dus daar kan je niet uit?
Nee, de grenzen zijn dicht.
Ja.
En het blijkt maar weer dat je daar niet uit kan en dat het echt een openluchtgevangenis is. Want mensen worden op dit moment met zware campagnes gebombardeerd.
Ja.
Die mensen willen vluchten. Er zijn mensen bij de grenzen aan het wachten totdat die grenzen open gaan om weg te gaan. Ze kunnen niet weg. Ze kunnen nergens heen. Ze zijn totaal omsingeld.
Ja.
Totaal omsingeld. En het is ongekend om te zien dat er wordt gezegd, jullie moeten het land verlaten, jullie moeten dit gebied verlaten. Maar waar moeten mensen heen? Waar moeten mensen heen?
Als je dit zo hoort, dan kan je niet. Tenminste, kijk, mijn reactie daarop is, dit is niet oké. Waarom kan dit? Dit is tegen wetten, dit is tegen rechten. En toch hoor je in de politiek, Israël dit, dat heeft het recht zich te verdedigen. Hoe zouden we in de in de media en politiek? Hoe zouden we het moeten noemen?
Het is wat mij betreft, en ik denk dat veel mensen die tegen kolonialisme zijn en voor de bevrijding van Palestina zijn, het is wat mij betreft een contradictie om te zeggen dat Israël zichzelf het recht heeft om zich te verdedigen. En het is een contradictie omdat Israël per definitie de agressor is.
Ja.
Dus eigenlijk als je zegt Israël heeft het recht om zich te verdedigen, zeg je Israël heeft het recht om aan te vallen.
Ja.
En dat is, ja, dat is essentieel hieraan. Het is ongelooflijk dat linkse partijen als GroenLinks en de PvdA voor motie stemmen.
Ja.
Om te zeggen, om erachter te staan dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Dat is ongekend.
Ja, en dit is deze week, afgelopen dagen is dat gebeurd. Dat ze voor een motie hebben gestemd waarin ze expliciet zeggen, Israël heeft het recht op zelfverdediging. En we erkennen ook dat het lastig is voor ze om je aan het humanitaire recht te houden. Dus kijk maar even. Dat, zo las ik het.
En je kunt daarin ook een soort carte blanche lezen.
Ja, een soort vrijbrief.
Een soort, inderdaad, een vrijbrief voor het Israëlische regime om alles eraan te doen om deze oorlogsmisdaden te voeren.
Ja.
Of uit, hoe zeg je dat, te plegen.
Ja, het borduurt natuurlijk ook weer voor op het idee dat het dus een conflict is. En dat er twee zogenaamd gelijkwaardige partijen zouden zijn, waarbij de een zichzelf tegen de ander moet verdedigen, terwijl er sprake is van een onderdrukker en een onderdrukte en een bezetter, zoals je net ook al goed uitlegde. Kan jij antwoord geven op de vraag van hoe kan het nou dat deze catastrofe zich onder onze ogen afspeelt? Zelfs eigenlijk met goedkeuring van Nederland, van de VS, de mainstream media, voornamelijk de aandacht geven aan Israël moet zich kunnen verdedigen dus. Hoe kan zoiets, zo'n verschrikkelijke ramp zich al jaren, hè? Want kijk, we hebben het natuurlijk nu over, maar het is niet alsof het
nu
de afgelopen
is.
Dagen pas begonnen is.
Ja, dit duurt al 75 jaar en eigenlijk zelfs langer. Het is denk ik belangrijk dat het gebruik van termen is, en de manier waarop we termen inzetten om het hierover te hebben en te begrijpen wat er aan de hand is, is ontzettend belangrijk. En mensen lijken te vergeten waar dit allemaal over gaat. En ze lijken te denken dat het hier gaat om een soort clash tussen twee soorten beschavingen. Hè? De Joden tegen de moslims, de Joden tegen de Arabieren haten de Joden. Alsof iets intrinsieks aan die beschavingen is wat ervoor zorgt dat zij oorlog voeren tussen elkaar.
Ja, ja.
Dat is mijn impressie. Wat mensen lijken te zijn vergeten is dat het gaat over land. En dat het een koloniaal project is. En daarom is het belangrijk om telkens opnieuw te herhalen dat het hier gaat om kolonialisme.
Ja.
En kolonialisme heeft bepaalde kenmerken die een filosoof als Achille Mbembe benadrukt en goed beschrijft. Namelijk, het kolonialisme heeft allerlei. Het gaat over land. Dus hoe eigen je je land toe en put je alles wat je kan uit dat land. Kolonialisme gaat over de legitimering van wat je doet. En in die legitimering hoort er daarbij, wat we dus ook hebben gezien van het Israëlische leger, dat je zegt, dat zijn geen mensen, dat zijn dieren, dat zijn beesten.
Ja, ook laatst nog de tweet, dat ze children of the dark en children of the light hebben ze laatst in een tweet gezegd.
Precies.
Ja.
En dit is de staat van het recht tegen het recht van de jungle, de wetten van de jungle.
Jungle, ja, het werd ook in die tweet gezet, ja.
Dit zijn mechanismen die we kennen uit andere voorbeelden van koloniaal bewind. Dit is niet iets nieuws. Dit discours. Nou, we hebben het over land, we hebben het over de legitimering van het toe-eigenen van dat land. En we hebben van allerlei manieren om dat regime vast te houden. Om dat regime door te voeren, of dat regime te laten gelden. En zo effectief mogelijk te laten zijn. En daar is apartheid, dat is daar essentieel aan.
Ja, het belangrijkste instrument misschien wel.
Ja.
En hoe kijk je naar de reactie van de media en maar bijvoorbeeld dus ook naar de reactie van de UvA aangaande dit alles wat hier gebeurt.
Nou, ik zal eerst reageren op hoe ik denk over de media.
Ja.
Ik vind de westerse media dat ze echt een het is een schande. Het is echt een schande. De journalistieke integriteit is compleet geschonden op zoveel vlakken door journalisten. En niet alleen dat. Het gaat niet alleen om de integriteit van hun vak of de verantwoordelijkheid die komt met het beoefenen van het vak van journalist. Maar het gaat er ook om dat je mensenlevens in gevaar brengt. Je hebt een verantwoordelijkheid in deze oorlog om zo goed mogelijk kont te doen en te vertellen van wat er gaande is. Om verslag te geven op een zo accuraat mogelijke manier. En wat je ziet is dat mensen opzettelijk feiten verbuigen, de waarheid opzettelijk verdraaien. En dat is, het is een shock voor zoveel mensen en het is op ongekende schaal.
Ja.
En dan heb ik het over Amerikaanse en Europese media voornamelijk.
Ja, en wat je ook wel ziet is dat het fact-checken, dat lijkt dan weg te vallen. Dus om even een afschuwelijk voorbeeld te geven, zijn de zogenaamde onthoofde baby's, waarvan Joe Biden heeft gezegd, daar heb ik zelfs een foto van gezien. Dat bleek achteraf niet waar te zijn. En de media die gingen daar eigenlijk meteen in mee. Terwijl als er wordt gesproken over een ziekenhuis dat getroffen is door een raket, dan is het wel, we weten. Dus daar willen ze dan op het moment dat het misschien Israël zou kunnen zijn, dan zijn ze opeens wel heel terughoudend. En zijn ze wel van, we hebben de feiten nog niet op tafel. Dus er wordt keer op keer een kant gekozen voor Israël. Wat het voor mensen die het, ik moet niet zeggen het conflict, maar die eigenlijk niet veel weten over Palestina of Israël, die. Je kan bijna niet anders dan denken, oh ja, Israël zal wel de goede zijn. Want dat is wat je de hele tijd van iedereen te horen krijgt.
Inderdaad, het is een zorgelijke dubbele standaard.
Ja, en het is alsof je massaal gegaslight wordt.
Zeggen het al de hele week tegen elkaar. Dat we het gevoel hebben dat we gewoon niet meer weten wat we moeten lezen. Dat we gewoon gegaslight worden waar we bij staan door groepen die we normaal gewoon vertrouwen dat ze
hun werk uitvoeren.
De werkelijkheid vertellen en zeggen hoe het is en dat het klopt en factchecken. En dat vind ik zo lastig.
En kwalijk, ja.
En als je het hebt over de UvA?
We hebben een open brief geschreven aan de UvA, Larry Connick en ik. En die brief is inmiddels door meer dan 900 mensen ondertekend. Dit zijn alumni, studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam. En in die brief vragen we onder andere aan de UvA om zich te houden aan haar verantwoordelijkheid voor academische onafhankelijkheid. Dus zich niet te scharen tegen de autoriteiten, zich niet te scharen achter de Europese Unie en de Verenigde Staten en te zeggen. En ze zwijgen over de ongelofelijke catastrofe die zich nu afspeelt. Maar juist de stellingname te nemen en zich uit te spreken over de tragedie die zich afspeelt nu in Gaza. We hebben ook een ander punt dat we in de brief noemen, is dat de UvA ontzettend veel geld aanneemt en ontzettend veel projecten heeft over decoloniale theorie. En dat zijn decoloniale projecten. En wat ons heeft gechoqueerd is dat op het moment dat letterlijk de hel uitbrak, dat niemand zich durfde uit te spreken. En ik zeg expres durven, want er werd wel over gesproken. Maar we hoorden van collega's, van studenten, dat ze het niet durfden, dat ze geen stellingname durfden te nemen uit angst voor repercussies vanuit de UvA.
Ja.
De UvA heeft ook niet gefaciliteerd om teach-ins te organiseren. Om mensen te onderwijzen over dit onderwerp. Precies om wat jullie zeggen. Hè? Als er in de media niet goed verslag wordt gedaan van wat er gebeurt in Gaza, wat de geschiedenis van Palestina is, wat de geschiedenis van deze oorlog is, dan moeten we op een andere manier de informatie aan mensen kunnen geven. En dat is, lijkt me, de universiteit lijkt me een goede plek om dat te doen.
Ja, ze heeft ook zoveel kennis. Dus...
Ja.
Ja, inderdaad. Ik vond dat een hele rake quote van een van jouw mede-initiatiefnemers, Ellery Connick, vandaag in Volkskrant. Wij hebben allerlei wetenschappers in huis die weten wat genocide is, wat een bezetting is, wat oorlogsmisdaden zijn. We kijken nu live naar beelden daarvan uit Gaza en toch klinkt er een oorverdovende stilte vanuit de universiteit. Het is natuurlijk hallucinant. Laat ik er eens een woord in gooien. Hallucinant. Dat is bizar.
100%, ja.
Welke informatie of kennis zou er volgens jou door de media of door een instituut als de UvA echt gedeeld moeten worden in jouw ogen?
Allereerst zouden de mensen die hier experts of experts zijn op dit gebied, zouden meer ruimte moeten krijgen om dat te doen. En er moet een veilige sfeer, een veilig klimaat worden gecreëerd. En ik bedoel echt veilig. Mm-hmm. Om hun kennis met ons te delen. Het geldt voor de UvA, maar het geldt ook voor de media.
En dan heb je het over mensen die gespecialiseerd zijn op thema's zoals apartheid of kolonialisme.
Apartheid, of... de geschiedenis van Palestina,
ja.
De relatie tussen Israël en Palestina, genocide, conflict, Midden-Oosten. Dit zijn mensen die zich al jaren en jaren bezighouden met deze onderwerpen. Geef ze alsjeblieft... een podium. Geef ze alsjeblieft de kans om hun kennis te delen. Want het is nodig.
Ja.
En het is het juiste om te doen. Het is niet alleen nodig, het is ook het juiste om te doen. Dus sta achter je academische integriteit. Sta achter waar je zelf voor zegt te staan. Zeg maar.
Ja.
En is er iets wat wij of wat de luisteraars zouden kunnen doen? Het is zo groot.
Ja, ja, yes. Dat is altijd fijn om
concrete
te horen.
Concrete dingen.
100%. Er worden nu op sociale media worden er een heleboel posts geplaatst over websites, over bronnen die je kan raadplegen om je meer te informeren over de situatie. Over de geschiedenis van het koloniale bewind van Israël en over het Palestijnse verzet daartegen. Dat ten eerste, dus informeer jezelf. Ten tweede, praat met mensen erover. Praat onderling. Heb gesprekken. En daarbij gaat het niet alleen om wie heeft er gelijk en wie niet, maar ook wat voel je erbij? Wat gaat er in je om? Dit maakt zo ongelooflijk veel in mensen los. En we moeten op een constructieve manier hierover kunnen praten. Derde is, organiseer je. Ik krijg we hebben gisteren een artikel gehad in het Parool over de brief. Vandaag in de Volkskrant. Nou, vandaag en nu praat ik met jullie. En ik krijg continu mails van mensen aan andere onderzoeksinstituten. Die vragen van hoe hebben jullie deze brief opgesteld en wat kunnen wij doen om ons te organiseren? Dit zou denk ik de belangrijkste punten zijn.
En dat het op die manier als een inktvlek zich verspreidt en dat iedereen zich uitspreekt en actie onderneemt.
100%. En het maakt niet uit hoeveel volgers je hebt. Het maakt niet uit. Je hoeft geen expert te zijn op dit gebied. Er zijn al experts waarvan je kunt leren. Spreek je uit en durf dat. En elk individu kan bijdragen hieraan.
Dankjewel, Safa. Helemaal vanuit Rabat.
Dankjewel.
In Demony. Dankjewel.
Jullie bedankt.
Een laatste kort gesprek voeren we met verloskundige en antropoloog Hanna de Klerk. En vanuit haar rol als verloskundige doet zij samen met een grote groep andere zorgverleners een oproep aan de Nederlandse regering om de humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen.
Ja, en voor de zorgverleners die luisteren, je kunt de oproep zelf ook tekenen. Je vindt hem in de show notes en dat is demoney.nl/aflevering-154.
En dan gaan we nu naar Hanna. Aangeschoven bij ons nu in de digitale studio is Hanna de Klerk. Laten we ook hier meteen erin duiken. Wat is de staat van de zorg nu in Palestina?
Ongelooflijk slecht, uiteraard. De problemen stapelen zich eigenlijk op in de zorg. Je hebt natuurlijk ten eerste te maken met een enorme aanvoer van gewonden door de bombardementen. Daarvoor zou er binnen de Gaza eigenlijk normaal gezien al te weinig capaciteit zijn om al die mensen op te vangen. Maar nu dus ook door de belegering er geen onvoldoende water is, onvoldoende elektriciteit, onvoldoende medicatie en andere medische hulpmiddelen. Komen artsen en andere zorgverleners natuurlijk voor onmogelijke keuzes te staan wie ze wel of niet kunnen behandelen.
Ja, en er zijn ook ziekenhuizen gebombardeerd?
Ja, meerdere. We hebben natuurlijk sinds gisteren het grote bombardement gezien in Gazastad. Maar er zijn minstens al 15 ziekenhuizen gebombardeerd. Nog veel meer andere zorginstellingen. Al minstens 23 ambulances zijn getroffen tijdens de bombardementen. Dus dat is schandalig.
En we hebben natuurlijk ook de oproepen, hoe moet ik het zeggen, dat mensen de gebieden moeten verlaten. Maar dan heb je natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld patiënten of met kwetsbare mensen, gehandicapte mensen, oude mensen. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is op verschillende manieren problematisch. Ten eerste inderdaad de allerkwetsbaarste die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van beademingsapparatuur. Die zijn eigenlijk niet te verplaatsen. Voor sommigen betekent verplaatsing simpelweg de dood. Ja. Dat vereist hoogtechnologische ambulances en dergelijke die gewoon niet beschikbaar zijn.
Ja.
Überhaupt is er onvoldoende transportmogelijkheid om mensen op een humane manier te vervoeren. Want als je gewond bent en veel pijn hebt, mogelijk ook onvoldoende pijnstillingsmiddelen. En dan op transport gaan op mogelijk ook onbegaanbare wegen. Dat kan niet.
Ja, en ook de vraag waarheen dan? Ja. Ik bedoel, het is niet dat er dan daar een ziekenhuis klaar staat met alle technische hoogstandjes van, maar als we daar zijn, dan is het goed en veilig.
En de grenzen zijn dicht, het is helemaal niet.
Exact. Dat is het grootste probleem. Waar ga je vervolgens naartoe?
Ja.
En is er een groep waar ik in eerste instantie niet meteen aan dacht? En dat zijn de zwangere mensen.
Ja.
Om hoeveel mensen gaat dat?
Ja, dat is een grote groep in Gaza. Er zijn geschat ongeveer 50.000 zwangeren. 5500 daarvan moeten deze maand ook bevallen.
Ja.
Dat komt dus neer op ongeveer 116 zwangeren per dag.
Ja.
Nu gaan bevallingen gelukkig meestal goed. Alleen op het moment dat er een complicatie ontstaat tijdens een bevalling, kan dat heel snel heel ernstig aflopen. Zowel voor de moeder als voor het kind.
Ja. Ja, en hoogzwanger moeten vluchten, dat is ik heb er niet eens woorden voor.
Nee, want als het wel goed gaat, dan
ben je dus onderweg.
Ja.
Ja, precies ook dat. Het is niet humaan. Waar moet je naartoe om te bevallen? Er zitten 90 mensen in één huis in het zuiden van Gaza. Hoe ga je de privacy vinden die je nodig hebt? Buiten ook eigenlijk de medische hulp die je nodig hebt.
Ja, en waar herstel je? En...
Ja, zeker. En ook als er onvoldoende water is, onvoldoende voedsel is. Hoe komt die borstvoeding goed op gang? Kan je je kind vervolgens verzorgen? De hygiëne is heel belangrijk bij pasgeboren kinderen. Ja. Daar is natuurlijk ook geen sprake van in dit soort omstandigheden.
Ja.
Dus de verwachting is dat de moedersterfte en de kindersterfte ook plotseling erg zal stijgen.
Inhumaan, dat mogen duidelijk zijn. Wat is jullie oproep aan... Maar jullie hebben een oproep gedaan aan de regering. Wat staat er, jullie als zorgverleners, wat staat er in die oproep? Wat willen jullie...
Ja, het is misschien goed om te zeggen dat die al getekend is door meer dan 2000 zorgverleners die zich hierover hebben uitgesproken in de afgelopen 3 dagen. En dat loopt echt uiteen van IC-artsen tot verpleegkundigen, tot verloskundigen, kraamverzorgenden, psychologen, seksologen. Het is een hele brede groep. En daar ben ik heel dankbaar dat die ook hun naam eronder hebben durven zetten en willen zetten.
Mm-hmm.
En wij roepen op tot een einde van de medeplichtigheid aan deze catastrofe. Want Nederland, door de houding richting Israël en de Palestijnen, is wat ons betreft in die zin medeplichtig. En zou juist moeten oproepen tot een deescalatie, tot een staakt het vuren en tot een waarborging van de mensenrechten van de Palestijnen.
Ja, en niet zelfverdediging van Israël lopen te zitten te promoten.
Ik denk ook als zorgverlener, jij als verloskundige die zo weet wat er nodig is.
Ja, de verantwoordelijkheid van dat voor het welzijn van andere mensen en soms ook het leven van andere mensen is op zichzelf al zwaar of kan al zwaar zijn. Ja. Al heb je beschikbaarheid van alles
tot
wat je nodig hebt.
Ja.
En in deze situatie, je moet je voorstellen, zorgverleners die zijn zelf ook moeder, vader, kind, vriend. Dus die staan daar in de ziekenhuizen allerlei mega lange shifts te draaien, omdat er natuurlijk gewoon een groot tekort is ook aan zorgverleners.
Ja.
Die ondertussen hun eigen vrienden en familie verliezen, bang moeten zijn voor hun eigen leven.
Ja.
En daarnaast ook dus nog onmogelijke keuzes moeten maken wie je gaat helpen. Het is totaal niet voor te stellen dat je in die omstandigheden nog kan functioneren als zorgverleners. Ik heb echt diep respect voor de mensen die dat nu doen.
Dankjewel, Hanna, dat je even kort bij ons wil inbellen. Hopelijk zometeen naar de Tweede Kamer.
Ja.
Om daar jullie oproep aan de Tweede Kamer te overhandigen. En ja, heel veel dank dat jullie de brief hebben opgesteld. Dat jullie je uitspreken, dat jullie van je laten horen.
Ja, nou fijn dat het hier ook kon. Ja. Dankjewel.
Dat waren de interviews die we voerden om enigszins context te bieden.
Ja, er is zoveel. En er is zo'n stroom aan informatie. Maar ja, ik hoop dat dit iets biedt aan de mensen.
Ja, iets van hou vast.
Ja, het geeft mij wel hou vast.
En check vooral de show notes voor de petitie, voor de brief van de UvA. De stukken van Esha, de leestips van filosofen van Safa.
Je vindt het er allemaal.
Ja.
Marilot, weet jij wat een kweetje is?
Ik denk dan aan een petrischaaltje. En dat je daar dan met een soort wattenstaafje overheen strijkt. En dat er dan na verloop van tijd een bacterie groeit op de voedingsbodem van dat schaaltje.
Oké, nou op zich klopt dat denk ik ook wel. Ik weet niet. Jij weet meer met je natuur- en gezondheidsprofiel. Ik ben maar een simpele CNM'er. Maar in de context van de podcast die we hier gaan tippen, genaamd Kweekje Me Quickie Patching, betekent het iets heel anders.
Vertel het mij.
Nou, als kweekje groei je niet op bij je ouders, maar bij andere familieleden of pleegouders. En in deze verhalende podcastserie van Nicole ter Borg voor de VPRO gaat Nicole op zoek naar het antwoord op vragen als: wat betekent het om een kweekje te zijn? Hoe werkt het verleden door in het nu? Want ondanks dat kweekjes gebruikelijk zijn binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap, wordt er niet over gesproken. Dus vragen waarom het gebeurt is een taboe. Maar Nicole doet het in deze podcast toch. Met in eerste instantie flink wat lood in de schoenen. Toch wat angst voor familieleden, voor kritiek of het gevoel dat je een zeur bent. Dat hield haar allemaal al die tijd tegen.
Maar ze gaat het dus alsnog aan.
Ja.
Ja, en ze graaft in het verleden, praat met haar familie dan toch eindelijk over een kweekje zijn. En dat levert interessante en mooie gesprekken op die ze heeft verwerkt in deze zesdelige podcastserie over opvoeding, migratie, ontworteling en het koloniaal verleden.
Ja, wij hebben de eerste aflevering al mogen luisteren en we kijken uit naar de rest.
Kweekje Mi Kwiki Patching van Nicole ter Borg voor de VPRO.
Vanaf zaterdag 4 november te beluisteren via alle podcastplatforms.
En vanaf 5 november te luisteren bij OVT, Onvoltooid Verleden Tijd, op NPO Radio 1.
Weetje.
Een yes, een damn honey yes. Dat voelt een tikkeltje raar en ongepast.
Ja, dat gevoel dat heb ik natuurlijk ook. De afgelopen dagen die hebben voor mij, maar ook voor jou, die hebben gewoon in teken gestaan van Palestina. Dus er is eigenlijk heel weinig ruimte voor andere dingen.
Ja.
Ik zag ook wel dat mensen wat artikelen hadden doorgestuurd naar ons. Iets met menstruatie, geloof ik. Of, nou, ik weet het dus ook niet eens.
Ik heb niks geregistreerd. Mijn hoofd zat vol.
Dus ik dacht ook een yes, een yes, een yes. Ik dacht, we geven tips. Een kijktip, een luistertip. Waarin de menselijkheid van de Palestijnen wel getoond wordt. Omdat we dat dus zo missen. En dan wil ik beginnen met de laatste aflevering van Internetten, de podcast.
Ja.
Letterlijk de laatste aflevering.
Echt erg.
Schandalig.
Ja.
Ja, we gaan Marieke, Samia en Timo echt missen in het podcastlandschap. En ook in deze aflevering gaven ze weer de nodige achtergrond, context, feiten, factchecks die we gewoon heel goed kunnen gebruiken. En deze aflevering ging dus over Palestina. Marieke die vertelt meer over de verspreiding van fake news. Ze geeft ook enkele voorbeelden van fake news die de afgelopen tijd voorbij zijn gekomen. En Samia die houdt een prachtig pleidooi dat we de Palestijnen niet mogen vergeten. Nooit mogen vergeten. Dus ja, luister die aflevering voor nog meer context.
Ja, of luister hem twee keer of drie keer.
Ja.
En dan een aflevering van het programma Parts Unknown, een oude aflevering. Dat programma werd gemaakt door de Amerikaanse tv-kok Anthony Bourdain voor de CNN. En het gaat om aflevering 2 van seizoen 2 en die is gemaakt in 2013. Je kunt er een groot deel van op YouTube bekijken, dat heb ik gedaan. Ik geloof dat de hele aflevering langer duurt, maar je krijgt een echte goede indruk. En Anthony Bourdain reist in deze aflevering naar Gaza. Je ziet hem dus ook die strenge grensovergang van Israël naar Gaza overgaan. Prikkeldraad, echt een surrealistische omgeving. En in Gaza, nou ja, dompelt hij zich onder in het dagelijks leven. Gaat in gesprek met mensen, eet bij gezinnen, dompelt zich onder in de cultuur. En daarna, na het maken van deze aflevering, heeft hij de wereld ook beschuldigd van wegkijken. En van het ontmenselijke van de Palestijnen. En ondertussen zijn we dus weer 10 jaar verder.
Ja. Ik las ook dat hij hard heeft moeten vechten om dit überhaupt op tv te krijgen.
Ja, de CNN wilde het in eerste instantie niet.
Ja.
Dus juist daarom gaat kijken. Het is echt, het is belangrijk. En het is, ja, het is gewoon een heel mooi kijkje in dat dagelijks leven door het. Ik link je in de show notes uiteraard.
Nou, als afsluiter wil ik dan graag een fragment laten horen wat gisteren hard bij mij binnenkwam. Het is verdrietig, het is prachtig, het is raak. Misschien heb je het ook al lang gehoord. Ik hoop eigenlijk dat iedereen het al lang gehoord heeft. Het is een van de weinige momenten waarop ik de mens achter de Palestijn zag of hoorde in de mainstream media. Het fragment komt uit talkshow Galit en Sophie van 18 oktober. En aan het woord is schrijver en acteur Ramzi Nasser.
Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte zei na de Hamas-aanslagen, we hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan. Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80% gediagnosticeerd als depressief. Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen 2 miljoen wanhopige burgers dat ze in één dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. Zo gezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen omdat het noorden zal worden weggevaagd. Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden, gekluisterd aan medische apparatuur, weg uit de ziekenhuizen? Bejaarden, zieken, gehandicapten, de zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet. Gisteravond aanschouwden wij zo'n lot. Een overvol ziekenhuis in Gaza-stad werd getroffen. En ik bekeek de beelden en ik zag een man rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten en ik heb gejankt als een dier. Er is iets mis met de menselijkheid. Die van onszelf en van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt. Eén wens heb ik nog, want dromen bestaan niet in deze hel, dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden, de namen zal noteren en dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk.
Dit was aflevering 154. Heel veel dank aan Esha, aan Safa, aan Hanna. Show notes vind je op delmoney.nl/aflevering-154. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript.
Lucas de Geer, bedankt voor de nieuwe tunes. Lisbeth Smit, ook bedankt voor, nou ja, gewoon hè, de website. En nog even extra bedankt Daniel van de Poppen en Spraakmaker Media. Want zonder jullie was het niet gelukt om 3 verschillende mensen in 3 verschillende landen aan het woord te laten in deze aflevering.
Bedankt lieve transcripters Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
En dit was hem voor deze week. Tune volgende week in voor weer een nieuwe aflevering.
Of niet.
Zelf weten.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.